Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Wij zingen samen van Psalm 118, het 12e vers. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij noemen u artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop van Psalm 48, het 6e vers, want deze God is onze God. Het 6e vers van Psalm 48, nadat wij ons geloof hebben beleden. Aan een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden, door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft. En heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verroemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde. En hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. U vindt de schriftlezing in de brief van Paulus aan de Korintiërs. En wel de eerste zendingsbrief. En we lezen samen het tweede hoofdstuk. 1 Korinthe 2. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimnis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als ze die gekend hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden voor vanmiddag vindt u in dit schriftgedeelte, 1 Korinthe 2, en wel de versen 12 en 13. Daar schrijft Paulus aan de gemeente van de Korinthe, en wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heere, onze ogen zijn op u geslagen. Onze hulp is immers in de naam van de Heere. Van de almachtige God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. O, dat zegt ons alles van uw almacht, Heere. U bent niet alleen die God die de hemel en de aarde geschapen heeft door de kracht van uw woorden. U hoefde maar te spreken en het was er, te gebieden en het stond er. Maar u bent ook die God die door de kracht van uw woorden en door de bediening van uw Heilige Geest mensen herschept, opnieuw geboren doet worden, wederom geboren, van boven geboren, uit de Geest geboren. En Heer, om die Geest komen wij u binnen, de Geest van Pinksteren. Op de Pinksterdag waren uw kinderen, de apostelen, vol van de Heilige Geest. En wat mochten ze geestelijke dingen spreken. En wat een genadige uitwerking mocht dat hebben. Zondaren die verantwoordelijk gesteld werden voor de dood van de vorst des levens, werden uit hun geestelijke doodstaat opgewekt tot een nieuw leven. Doorstoken in het hart door het zwaard van de Geest, hetwelk is uw woord. En wat een kracht hing er vanuit, Heer. De roep om bekering werd geboren. Wat te doen? Bekeert u. En dan de gang te maken naar de plaats die spreekt van vergeving. Laat u zelf dopen in de naam van Jezus tot vergeving van zonde. Dat was werkelijk Pinksterfeest. Met Christus begraven worden in zijn dood en met hem opstaan in een nieuw leven, om te wandelen naar de wil en de mening van de Geest. En Heer, om die genade komen wij u bidden voor jong en oud. In bijzonder wel voor hen die nog vreemd zijn aan dat leven des geloofs, die feitelijk nog leven vanuit de geest der wereld. O, wil u de kracht daarvan breken vanmiddag, door de kracht van uw woorden, dat we geveld mogen worden, Heren, als een vijand openbaar komen, om tot een vriend gemaakt te worden. Want u bent het die ons uw vriendschap biedt en die van het verderf ons leven wil verschonen. Heere, maak zo uw weldaden wonderbaar vanmiddag, zowel in spreken als in luisteren, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Wil het gebruiken tot bekering, wil het ook gebruiken tot een opwassen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus, opdat uw naam verheerlijkt worden en wij in de zegen van Pinksteren mogen delen. Wees met ons als gemeente hier rondom uw woord verzameld, ook met uw gemeente die met ons verbonden is. Schenk ook thuis uw zegen nu en wellicht later. Laat alles met orde en stichting mogen geschieden. Wij bidden het u, om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven voor de doeleinden die u bekend zijn gemaakt. En we willen samen gaan zingen van Psalm 119. Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren. Vers 34. Ik sloeg, Heer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. En tenslotte, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Het zijn de versen 9, 34 en 86 van Psalm 119. Gemeente Pinkster is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. God gebruikt het Joodse feest van de eerstelingen van de vruchtenoogst om van zijn Heilige Geest uit te storten op alle vlees. En bij het Pinksterfeest spreekt alles van overvloed en overgave. Dat woord uitstorten van de Heilige Geest spreekt op zichzelf al boekdelen. Stromen van zegen vallen als plasregens neer. De Heer doet dat door zijn apostelen te vervullen met zijn Heilige Geest. En dan zijn ze zo vol van God en van zijn Christus, dat hij ze gebruikt om al die zondaren die daar staan, duizenden en tienduizenden, mild en overvloedig van die geest te schenken. Want we lezen al vrij snel dat er duizenden door de kracht van woord en geest tot geloof en bekering komen. En dan massaal gedoopt worden. Al direct 5000 mensen die gedoopt worden in de naam van Jezus tot vergeving van zonden. Moet je eens voorstellen wat dat geweest is. Dat daar 5000 mensen gedoopt moeten worden. Als u ooit in Jeruzalem geweest bent, in die oude binnenstad, dan vraag je je af waar moet dat gebeurd zijn, mogelijk in het badwater van Bethesda. Dat is een idee, maar ik weet het niet. Maar 5000 mensen dopen, dat is toch heel wat geweest en dat is gebeurd. Ten aanschouwen van al die duizenden mensen, waarvan er toch het overgrote deel met vijandschap en met diepe haat daar getuigen van geweest zijn. Hoe Joden het in hun hoofd kregen om nota bene gedoopt te worden. De doop was bestemd voor de heidenen die tot het Joodse geloof waren gekomen. Dat waren de zogenaamde proselieten die erbij gekomen waren. En nu Joden die er waren om het feest van Pinksteren te vieren, die zich nota bene, en dat moet toch wel de grootste ergernis geweest zijn voor al die mensen, in de naam van Jezus ondergedompeld werden tot vergeving van zonde. En dan lees ik in Handelingen 2. En de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. En in Handelingen 6. En er werden er meer en meer toegedaan die de Heere geloofden. Menigten. En we horen eerst van 5000 en dan van 3000. Maar hier is, mag ik het zo zeggen, Lucas de tel al kwijtgeraakt. Menigten. Beiden van mannen en van vrouwen. Nou, dit betreft dan in eerste instantie de Joden die uit allerlei windstreken naar Jeruzalem waren gekomen om dus hun eigen oogstfeest te vieren. Maar we weten hoe God dan, juist omdat er zoveel duizenden mensen zijn in Jeruzalem, dat de Heer juist dat moment gebruikt om dat levende water uit te storten over deze mens. En wel zo dat het water buiten de stromen van zegen buiten haar oevers treden, naar het bevel van Jezus. Het moest niet beperkt blijven tot Jeruzalem. Die stroom moest via Jeruzalem uitgaan naar Judea en Samaria en zelfs tot aan de uitersten van de aarde, naar het bevel van Christus. En naar dat bevel van Christus is het evangelie van Christus ook tot ons gekomen. Het heeft God behaagd om ook ons land, de lage landen, met de geest van Christus te overspoelen. Al zoveel eeuwen geleden, toen ons land nog bevolkt werd door verschillende heidense stammen, elk met hun eigen goden, kwamen ze in aanraking met het evangelie. En dan heeft het wel eeuwen geduurd voordat velen tot het geloof kwamen in de Heer Jezus Christus. En dan na de donkere middeleeuwen ontsteekt de Pinkstergeest in ons land opnieuw het liefdesvuur. In het bijzonder in de tijd van de reformatie en de nadere reformatie. En dat vuur van Pinksteren, dat toen is ontbrand, dat brandt nog steeds. Nog steeds is het de Heilige Geest die olie gooit op dat vuur, opdat het zou blijven branden naar Gods belofte. En dan is het Gods welbehagen om door de hand van Christus dit werk nog goed gelukkig te doen voortgaan. Ook vandaag. En dat plan van God met u en met jou en met mij is er al. En dan duizelt het mij en u ook voor de geest van voor de grondlegging der wereld. Kijk eens in vers 7 van ons teksthoofdstuk. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimnis, een wijsheid die verborgen was. En dan komt het waar ik op doel en die God voor alle eeuwen, dus voordat de tijd er was, laat dat eens tot u doordringen, voor alle eeuwen, voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Dat is toch om stil van te worden. Dat God al van voor de grondlegging der wereld gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads, terwijl hij wist hoe de mens zich van hem zou afkeren. Maar heeft hij in de stilte der eeuwigheid dat plan der verlossing opgevat? Vader, Zoon en Heilige Geest zijn in overleg geweest. Wie is het die met zijn hart borg wordt om tot mij te naderen? En toen heeft het van de lippen van Christus geklonken, zie, Hemelse Vader, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Nou, dat werk van Christus, dat wordt hier in 1 Korinthe 2 beschreven als de prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is dus prediking van het heil. Om tot heerlijkheid te geraken. En daartoe wordt ons Christus verkondigd. Want u en ik kunnen alleen tot dat heil geraken. En die heerlijkheid ontvangen. Uit deze gekruisigde Christus. Deze boodschap is volkomen wereldvreemd. Paulus noemt deze boodschap van heil een geheimnis, een verborgenheid, een mysterie die bedekt was. Niemand wist daarvan dan God alleen. En dan proberen we eens even verstandelijk te redeneren. Wie van ons kan ooit bevatten dat God het liefste dat hij heeft en had, zijn eigen zoon, prijs geeft aan de dood en het oordeel om vijanden met zichzelf, met God te verzoenen. Dat kan toch nooit door een sterveling verstaan worden. Een verborgenheid die geopenbaard moet worden. En u heeft het God behaagd om door de dwaasheid van de prediking, dus dat waar we nu mee bezig zijn, door God gekarakteriseerd als dwaasheid, want wat stelt het feitelijk voor? Maar om dat nu te gebruiken, om zondaren zoals u en ik zalig te maken. En dan gebruikt hij de prediking van het woord als instrument in de handen van de Heilige Geest, die Heren is en levend maakt. Die Geest zorgt er dus voor dat het heilswerk van Christus, dat hij eenmaal op Golgotha heeft volbracht, dat dat een plaats krijgt in uw en mijn hart, zodat wij het gaan verstaan. In Colossense 1 staat deze tekst. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken. Nou, ik hoop dat u zich daarin herkent. En jij, ik wel, moet ik helaas zeggen. Ik herken mij daarin. Een vijand van God. Maar nu ook verzoend. Herkennen we ons daarin. Mogen we zeggen, o God, dat maakt nou het wonder uit van mijn leven. Dat u dat bloed van uw lieve zoon wilde gebruiken. Om mij met uw hemelse vader, met God, te verzoenen, verzoend door de dood van zijn zoon. Nou, dit heilgeheim, dat wordt nu op Pinksterfeest voor het eerst, let goed op wat ik zeg, voor het eerst in al zijn heerlijkheid geopenbaard. Die discipelen die 3 jaar met de Heer Jezus waren opgetrokken, hebben er niets van verstaan. Jezus heeft ze meerdere keren gezegd dat hij veel moest lijden en dat hij gekruisigd moest worden en dat hij ten derde dag opgestaan zou zijn van de doden. Daar was geen oor naar. Waarom niet? Omdat het voor hen een heilgeheim was. Het was een mysterie. Het was een verborgenheid. En nu gebruikt de Heer het feest van Pinkster om dat te openbaren. Door de verkondiging van het evangelie. En wat lees ik nou? Dat het evangelie voor de Jood een ergernis is. Een schandaal staat er letterlijk in het Grieks. En voor de Grieken dwaasheid. In vers 14 zegt Paulus, van ons teksthoofdstuk, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Dat is dus de mens, hè, de natuurlijke mens, die God niet kent en de geest van God ook niet heeft. Vandaar dat de natuurlijke mens met dat Pinksterfeest ook helemaal geen raad weet. Dat merkt u ook wel. De wereld viert op hun manier ook kerst en Pasen. Kerst met lichtjes en Pasen met paashazen en paaseieren. Maar met Pinksteren wordt het een probleem. Natuurlijke mens verstaat er niets van. Alleen zij die de geest van God hebben ontvangen. En dan moeten we eerlijk met elkaar omgaan. Wie is nou de natuurlijke mens? Moet ik die nou zoeken in het Feyenoordstadion? De natuurlijke mens is de onwedergeboren mens. En die staat tegenover de wedergeboren. De geestelijke mens. De geestelijke mens is de mens die door Gods geest geleid wordt. De natuurlijke mens laat zich leiden door eigen inzicht. Ik vind er dit van en ik denk er dat van en volgens mij is het zus en volgens mij is het zo. Alles beredeneerd vanuit de geest van de wereldse wijsheid. En dat moet vooral in Korinthe gegolden hebben, want dat was een gemeente waar de Griekse filosofie hoog aangeschreven stond. En die mensen die in Korinthe woonden, waren grootgekomen met de wijsheid van de Griekse filosofen, de grote denkers, die met hun eigen wijsheid en hun redeneren tot de verborgen dingen wilden doordringen, om zo de zin van het bestaan te ontdekken en ook te doorgronden. Moet eens kijken in het eerste vers van ons teksthoofdstuk, hoe Paulus zich daartegen afzet. Hij zegt in vers 1, en ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met vertreffelijkheid van woorden. Dat was ook iets wat deel uitmaakte van die filosofen, de eloquentia, de welsprekendheid. Daarin openbaarde zich hun wijsheid. Nou, zegt Paulus, daar ben ik niet mee gekomen. Niet met die voortreffelijkheid van woorden. En ook niet van wijsheid. Van de diepe, filosofische, wijsgerige inzicht. Paulus heeft daar in het eerste hoofdstuk al mee afgerekend. Moet u eens meekijken naar vers 19 in hoofdstuk 1, wat hij daarvan zegt. En dan noem ik nog een paar versen. Kunt u het volgen? Want, zegt hij in vers 19, er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Hier krijgt dus de Griekse wijsheid de doodstek. Hij vraagt in vers 20, waar is nou de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? En dan ga ik naar vers 25. Want de dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees. Dat is de natuurlijke mens. Niet veel wijzen naar het vlees. Ook al hebben ze misschien nog zoveel wereldse wijzen. Niet veel wijzen naar het vlees. Niet veel machtigen. Oh ja, degene die zich zo bekwaamd had in de eloquentie, aan de welsprekendheid en de wijsheid, hadden hoog aanzien. Niet veel machtigen, niet veel aanzienlijk. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren. Om de wijze te beschamen, het zwakke van de wereld, heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En daarom zegt Paulus in onze tekstwoorden, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Dan begrijpt u zo'n beetje wat hij op het oog heeft. Maar wij hebben ontvangen de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En nu is het toch helemaal naar de geest van onze tekstwoorden. Dat we het elkaar afvragen. Hebben wij nu de geest van de wereld? Of hebben wij de geest van God ontvangen? U hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van de prins der predikers, Spurgeon. En die stelt ook een vraag. Hij vraagt aan zijn gemeente, hebt gij de geest ontvangen die uit God is? Ja, is die in uw ziel uitgestort door de Heilige Geest? Is dit geen volstrekt legitieme vraag? De geest uit God, dat is de geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. In de Heidelberger Catechismus wordt trouwens die vraag ook heel persoonlijk gesteld in zondag 20. En dan wordt er gevraagd, wat gelooft gij van de Heilige Geest? En dat antwoord is zo rijk. En probeer nou je hart ernaast te leggen, of dat nou ook jouw belijdenis is, mijn belijdenis is. Wat geloof je nou van de Heilige Geest? Nou, ten eerste is dan het antwoord dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Dat is het eerste wat we van die geest belijden. En dan ten andere, dat hij ook mij gegeven is. Zie je, dat is nou die geest van God die we ontvangen hebben. Dat hij ook mij gegeven is. En waartoe is die geest van God nou gegeven? Nou, daar geeft de catechismus ook antwoord op. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Mij troosten en eeuwig bij mij blijven. Dan mogen we toch wel gerust zeggen, wel gelukzalig is die mens die belijdenis in het hart mag uitspreken. Getuige mag van die hoop, die enige troost beide in leven en in sterven. Want wie die geest niet ontvangen heeft, de geest van God, die heeft ook Christus niet ontvangen. Denk eens aan de woorden van Paulus uit de Romeinenbrief. Indien iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem, dat is, die komt Christus niet toe. En al begint Paulus hier te zeggen in onze tekstwoorden, gij hebt niet ontvangen de geest van de wereld. We moeten eens kijken wat een troost dat mag zijn voor die mensen daar in Korinthe. Die zo met die geest van de wereld waren grootgekomen. Dat ze dat nu mogen horen. Jullie hebben de geest van de wereld niet ontvangen. Dat betekent, jullie worden niet geregeerd en beheerst door de geest van deze boze, Godvergeten wereld. Kijk, wel beschouwd hoeven wij die geest van de wereld niet eens te ontvangen, want van nature worden wij beheerst door die geest van de wereld. In meer en mindere mate, maar toch. En dat is alles het gevolg van onze val in het paradijs, waar wij ons tegen God hebben gekeerd. Nou, die geest van de wereld, die is blind. Ziende blind. Horende doof. De Bijbel spreekt zelfs over geestelijk dood voor God. De geest van de wereld, dat is ten diepte de geest van het absolute nee tegen God. Het anti-goddelijke. En hoe intens wordt de wereld door deze geest beheerst en de mens die in de wereld een plaats heeft. En worden we nu door die geest beheerst? Van nature ja. Dus het is een wonder, gemeente. Als we de geest van God ontvangen hebben, dan worden we immers niet meer geregeerd door de geest van de wereld, maar door de geest van God. Zovelen er door de geest geleid worden, zegt Paulus, die zijn kinderen van God. De geest van de wereld roept God ter verantwoording. U hebt het misschien ook al zo vaak gehoord en misschien zijn er ook onder ons die het wel denken. Als je zo om de wereld, in de wereld ziet en om je heen kijkt, dan zeg je, hoe kan God dat allemaal laten gebeuren? U kent ook wel het gezegde dat na Auschwitz God dood is verklaard. Maar God wordt nog steeds ter verantwoording geroepen, ook al is hij na Auschwitz dood verklaard. Waarom die 500.000 doden in Syrië? Waarom al die miljoenen vluchtelingen? Waarom al die kinderen die sterven aan ondervoeding en besmettelijke ziekte? Hoe kun je nog geloven in een goede God? In zo'n vrede God wil ik niet geloven. Nou, zo is het al alle eeuwen doorgegaan. Die eeuwige kringloop van zinloosheid, liefdeloosheid en doelloosheid. Nou, dat is de stem van de geest van deze wereld. En je voelt het soms ook dat dat in jezelf ook leeft. Zulke vragen kunnen erop klimmen in je hart. Jezus die wist wat in de mens was. Dat zegt hij ook. En dan moeten we eens luisteren wat Jezus van u en mij weet. En hij, terwijl hij dit weet, neemt geen afstand van u, van jou of mij. Nee, het tegenovergestelde. Hij komt ook vanmiddag weer naar ons toe. In de verkondiging van het evangelie. Opdat wij juist met die geest van deze wereld bij hem terecht zouden komen. Opdat wij de geest van God, zijn geest, zouden ontvangen. Daartoe is het Pinksteren geworden. Jezus zegt tegen u en tegen jou en mij, van binnen uit het hart van de mensen komen voort kwade gedachten. Dat zijn zulke gedachten die we net over God uitspraken. Overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hoogmoed, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en verontreinigen de mens. En nu gaan we nog verder. Niet alleen Jezus weet dat. Van u en mij. Maar onze menselijke geest weet dat ook. Paulus gebruikt dat beeld hier in het 11e vers. Daar zegt hij, want wie van de mens weet hetgeen van de mens is, dan de geest van de mens die in hem is. Ieder mens zoals we hier aanwezig zijn, jong en oud, kent de diepte van zijn eigen, van haar eigen gedachtenwereld. Van alle gevoelens die er leven, van liefde, van haat. Alle eigen motieven, we weten ze allemaal. En dat is alles en alleen toegankelijk voor onze eigen geest. En gelukkig maar, stel je voor dat we het zouden weten zoals Christus het weet van elkaar. En als we al iets van die verborgenheden prijsgeven, van al die boosheden en genegenheden, dan doen we dat nog voor zover. En hoe we dat willen doen, en ook nog eens een keer aan wie we dat willen doen. En nou gebruikt Paulus dit beeld dat u en jij en ik alleen weet wat er in mij leeft. Gebruikt Paulus dit beeld om aan te geven dat God zelf weet wat er in God leeft. Die geest die kent de diepten van God. En die geest kent ook de diepten in God aangaande dat heerlijke verlossingsplan waarover wij spraken aan het begin van de preek. Van voor de grondlegging der wereld. Die geest die weet er alles van. En dat is alle eeuwen door verborgen geweest. Maar nu gaat die geest dus openbaren wat er ten aanzien daarvan in God zelf leeft. Onvoorstelbaar. Om zo Gods zondaarsliefde te openbaren. En dat openbaart hij dan niet aan vrienden. Want die heeft God niet. God heeft geen vrienden. Tenzij hij u van een vijand tot een vriend heeft gemaakt. Nee, dat heilgeheim, dat wordt aan zondaar, aan vijanden bekendgemaakt. Dat heilgeheim dat al van eeuwigheid af leeft in het wezen van God. Nou, dan wordt er hier gezegd dat de machtige leiders van deze wereld daar ook nooit iets van gekend hebben in politiek of wetenschap. Niemand weet het, zegt Paulus in vers 9. Geen oog heeft het gezien en geen oor heeft het gehoord en het is in geen hart van mensen opgeklommen. Deze woorden geven dus aan hoe verborgen dat raadsplan van God is geweest, dat heilsplan. Niemand wist ervan, zelfs de engelen niet in de hemel, die waren wel begeerig om erin te blikken, zo lezen we in het woord. Maar nee, het bleef zelfs voor de engelen van God verborgen. Maar God heeft dit nu alleen geopenbaard aan degenen die tot het geloof in de Heer Jezus Christus kwamen. Om zo om Christus wil, de heerlijkheid van Christus te schenken. Want daar gaat het tenslotte om, de Heere. Hetgeen God bereid heeft, staat er in vers 9 het slot. Degene die hem lief hebben. Nou, de mensen van de wereld hebben er dus niets van gehoord, hebben er dus ook niets van begrepen. Maar het is geopenbaard aan degene die de Heer Jezus Christus hebben lief gekregen. Nou, dat wordt nu alleen geleerd, zegt Paulus hier, door de geest die wij uit God ontvangen hebben. En die wij, dat zijn natuurlijk in eerste instantie hier de gelovigen in Korinthe. Wij, daar schaart Paulus zichzelf ook onder, maar die wij zijn ook al die kinderen van God in deze gemeente, aan wie dat heilgeheim van het evangelie is geopenbaard geworden. Die het van harte straks mee kunnen zingen aan het einde van de dienst. Ja, uw liefde zocht mij. En uw bloed, dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. En dat mag u weer zingen. Door genade ben ik een kind van God. En nu is het de geest van Christus die daar zelf getuigenis van geeft in ons hart. De geest getuigt toch met onze geest dat we kinderen God zijn. In de Romeinenbrief zegt Paulus, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Abba is eigenlijk papa, papa. Zo dichtbij is God dan voor zijn kinderen, dat hem aanspreken als papa. Teerder kan het niet. Zo nou wordt God dan verbonden aan zijn kind. Johannes, die zegt het zo. Want zovelen hem, dat is Christus, aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, dat is het recht gegeven, om kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Jezus zelf is er ook zo mee bezig geweest. Hij zegt in Johannes 14, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen. Want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. Maar gij kent hem, omdat het is geopenbaard geworden. En dan die troostrijke woorden. En dat geldt zijn kerk van nu ook. Al die kinderen Gods. Want hij blijft bij u. En hij zal in u zijn. Dat is wat. Als Christus zijn kerk daarvan verzekert. Die geest die blijft bij. Dat betekent eigenlijk. Hij woont in je. En hij zal in u zijn. Dus hij gaat nooit meer weg. Waar die geest eenmaal zijn intrek heeft genomen in het hart van een zondaar, gaat hij nooit meer weg. Ook al kan dat in u en mijn leven soms wel zo lijken. Er kunnen zoveel omstandigheden in u en mijn leven zijn, waardoor dat geestesvuur gedoofd lijkt. Maar deze geest laat nooit varen het werk van zijn handen. En nu is het door het werk van die geest dat wij mogen blikken in de diepte van God. En dan hebben wij niet langer een menselijk beeld van God zoals u zo dikwijls hoort. Er zijn altijd nog wel mensen vandaag de dag ook, als je over het geloof spreekt, dan is het ja, ik geloof wel. Ja, wat geloof je dan? Ja, dat er iets is. Daar zal ook nog wel iets in het hiernamaals zijn. In die zin kom je dat nog steeds tegen. En zo kun je ook merken dat de mens van huis uit godsbesef heeft. Ook al heeft men dat soms helemaal geëlimineerd in het leven. Dat men er absoluut niets van wil merken. Ik heb ooit eens een begrafenis geleid in mijn eerste gemeente, Sprangkapelle. Daar was een moeder overleden, een vrouw die altijd trouw meelevend was geweest in de kerk. En na de dienst werd ik aangesproken door een familielid. En die zei, dominee, ik dacht dat ik het allemaal kwijt was. Dat ik er nooit meer aan zou denken. En nu heb ik toch de kans gezien vanmiddag om dat allemaal weer naar boven te halen. En zeg, ik vind het vreselijk. Vreselijk. Ik zal u één ding zeggen. U zult mij niet begraven. Ik laat mij verbranden. Dat is nou de geest van de wereld. Waarin de vijandschap tegen God en tegen zijn Christus openbaar komt. O wie God leert kennen. Door de Heilige Geest. Die leert God kennen. In het aangezicht van Jezus Christus. Want anders laat God zich niet kennen dan door zijn lieve Zoon. Jezus Christus. De Heilige Geest. Die het uit de Vader neemt. En uit de Zoon om het ons te verkondigen. En weet je wat die Geest nu wil? En dat is ook de wil des Vaders en van de Zoon. Dat wij dat kennen alleen maar zullen ontvangen door zijn woord. En niet anders. Een ander kennen van God is er niet dan door zijn woord en door zijn geest. Zo staat het ook in onze tekst, opdat wij zouden kennen of weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dan een weten als een gelovig weten. Een weten met hoofd en hart. Ik heb van de week, of afgelopen week moet ik zeggen, in maandag, nog gestaan in een sterfbed van een broeder. Die woensdagmorgen is overleden. En die zo heerlijk mocht getuigen, staat ook boven op zijn kaart. Wij weten, dat is dit weten. Wij weten. En er was helemaal afgebroken naar het lichaam. Er was niks meer van over. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, afgebroken wordt. Wij een huis hebben. Niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemel. Kijk, dat is dat gelovige weten. Dat is een weten met hoofd en hart. En dat kan alleen maar door de Heilige Geest verstaan worden. En dan weten we wie God is. De heilige en rechtvaardige God. We hebben dat ook beleden vanuit artikel 20. Dat God een barmhartig en rechtvaardig God is. Die voor en aleer hij de zonde gestraft liet blijven, deze bezocht heeft. Aan zijn lieve Zoon. En hoe? Dan lezen wij dat het God behaagd heeft om hem, dat is zijn Zoon, te verbrijzelen. Dan zie je aan de ene kant hoe God in zijn rechtvaardig oordeel de zonde bezoekt aan zijn lieve Zoon, die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Die wordt het zonde gemaakt. En nu wordt er gevloekt. Want vervloekt is er ieder die aan een hout hangt. En dan zie je de barmhartigheid Gods in datzelfde kruis lijden. Het zijn de woorden van Jezus zelf. En hij heeft eraan gedacht hoor, toen hij ze uitsprak. Aan het begin van zijn omwandeling op aarde, midden in de nacht. Al zo lief, zegt hij dan, heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon, en dan heeft hij het over zichzelf, prijsgegeven heeft aan de dood. Opdat en ieder die in hem gelooft, dat is die zondaar die op het lam van God ziet, niet verderven, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. De Heilige Geest toont ons in die gekruisigde Christus de rechtvaardigheid en de heiligheid van God en de liefde en de barmhartigheid. Die zijn niet met elkaar in strijd. Maar die vinden we daar, met een blik op het kruis, verenigd. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O, begrijpt u nu, dat dat niet met de geest van de wereld gepaard kan gaan. Dat werkt nu die geest van God. Geloof en bekering. En bekering, dat wil zeggen dat wij in de praktijk brengen. Het staat hier ook in het vervolg op dat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat zijn genadige dingen. Die God uit genade aan ons heeft gegeven. Ik heb ze zomaar gekregen. Uit zijn doorboorde handen. Christus en al zijn weldaden worden door die geest, zo hebben we gehoord, nietwaar, uit zondag 20, deelachtig gemaakt. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 1, het voorlaatste vers van hoofdstuk 1. Dat Hij ons is geworden, Christus, tot wijsheid van God. Afgezet natuurlijk tegen die wijsheid van de wereld, van al die filosofen. Tot rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. O, hoe dwaas kunnen we soms nog na ontvangen genade zijn, nietwaar? Dat hebben we ook mogen horen in het zingen van Psalm 119. Ik sloeg Heer, ik werd verdrukt. Een dwaalspoor in, maar dan ook. Doe bij uw knecht weldadigheid, uw Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leer. O, dan is het de opperste wijsheid zelf, dat is Christus, die zijn kerk leert. Door de geest, die uit God is. En dan krijgen we ook een vruchtbaar leven. De vrucht van de geest wordt ons ook genoemd in Galaten 5. We leggen ons hart ernaast. Herken je dat nou? Wat is de dienst aan God ons nou? Wat betekent dat nou? Nou, Paulus zegt dat betekent blijdschap. De blijdschap van het geloof. Dat betekent vrede. Dat betekent langmoedigheid, dat je geduld hebt. Goedertierenheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid. Matigheid. Kortom. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Indien we door de geest wandelen. Leven, indien we door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Wandelen ziet altijd op de vertrouwde omgang met de Heere God. Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees in woont. En dan staat er hier geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Je zou ook nog kunnen vertalen geestelijke dingen met geestelijke personen te vergelijken. Hoe hebben de discipelen dat nou gedaan? Nou, dat is heel mooi om te zien. Bij de uitstorting van de Heilige Geest. Dan gaat Petrus die hele geschiedenis van het volk van Israël in het licht stellen. En dan toont hij uit de schrift hoe God door de eeuwen heen met dat volk is geweest. Om hen uiteindelijk die beloofde Messias te schenken. En dat is dan ook gebeurd. Dat zijn de geestelijke dingen. Deze worden voorgehouden. Die mensen die dat gehoord hebben, die waren bekend met die schriftwoorden die door Petrus gepredikt werden. En dan uiteindelijk komt hij bij de geboorte en bij het leven en sterven van de Messias uit. God die hem verheerlijkt heeft, hebt gij genomen. En gij hebt de vorst des levens gekruisigd en gedood. U merkt wel dat de zonden niet worden verzwegen tijdens het Pinksterfeest. En dat moet nog steeds. En de zonden moeten altijd worden aangewezen in de prediking. Er moet als schuld voor God gepreekt worden. Dan moet ook onze boze natuur worden blootgelegd. Zodat we ontdekt worden wie we zijn voor de Heere. En voor onze naast. Opdat we Christus zouden nodig krijgen. En dat zie je op de Pinksteren gebeuren. De vraag wat er gebeuren moet. Nou, dat is het geloof in Christus. Bekering. Vergeving van zonden te ontvangen. Opdat Hij ons zou zijn. Wijsheid van God. Rechtvaardigheid. Heiligheid. En verlossing. Merk je, zo worden de geestelijke dingen met de geestelijke dingen verbonden. Nou, die geest hebben ze ontvangen. Het evangelie wordt ons toch zo dierbaar. Voor de Jood een ergernis, voor de Griek een dwaasheid. Maar voor degene die geloven, een kracht van God tot zaligheid. En als je dan vraagt, wie is nou de Heer Jezus Christus voor u of voor jou? Als je dat heilgeheim hebt leren kennen. Heilgeheim wordt aan zijn vrienden, aan zijn vreeverbond getoond. Nou, laat dan je hart maar spreken. Wie is hij nou voor u en voor jou en voor mij? Christus, die mijn leven is. Christus, die mijn hoop is. Christus, die mijn zaligmaker is. Christus, die mijn schuilplaats is om in te wonen. Waar mijn hart steeds toevlucht vindt, is mat. Christus, die mijn liefste is. Christus, die mijn bruidegom is. Christus, die mijn vriend is. Christus, die mijn redder is. Vul maar in. Wat is die voor u? Wat is die voor jou? Heb je nou ook zo'n behoefte om van hem te zingen? Is een gezang dat zingt, ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, hoe hij stierf voor mij aan het kruis, zou hij mij redden van de dood. Psalm 45 doet het zo. Prachtig hoor. Dat is nou de geest die de gladde tongen drijft. Mijn hart. Vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van deze koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Ze is als de pen van een die waardig schrijft. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen. Ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort. Die scheve geluk van God gezegend wordt. Amen. Zingen wij Psalm 45, het eerste vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wat nu al even verborgen is geweest, hebt u willen openbaren op het Pinksterfest. En met hoeveel kracht en heerlijkheid is dat gepaard gegaan. Duizenden kwamen tot geloof en bekering alleen al in Jeruzalem. De stromen van levend water vloeiden naar Judea en Samaria, waar een hele stad vervuld werd met blijdschap als vrucht van de geest. O Heere, geef dat ook wij er weet van hebben, want die stromen reikten tot aan Rotterdam. Die stromen reikt. En wat de genade is, dat, als we dat kunnen zeggen, die stroom raakt tot in mijn hart. Ik mocht door genade tot geloof en bekering komen. En ik mocht die verborgenheid verstaan, dat u wilde sterven om mij het leven te geven. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar en dan zegt het hart aan mij het leven gaf. O, de verborgenheid geopenbaard in het aangezicht van Jezus Christus, Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht aan alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Zouden wij dan niet juichen om ons lot, ons verblijden in onze God? Heere, wij danken u dat dit woord mocht klinken. Laat het tot zegen voor ons geweest zijn. Of, zo niet, laat het alsnog tot zegen zijn. Dat u nog op de woorden terugkomt. En onze harten zich gewonnen zullen geven door de kracht van uw woord en de bediening van uw heilige geest. Die geest die nog steeds voortgaat om zich een gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. En daartoe dragen wij alle werk van zending en evangelisatie aan u op. Morgen zal er hier een speciale dienst worden gehouden. Zal er een broeder uitgezonden worden om dat werk hier in de stad te doen? En hoe zal het kunnen zonder de bediening van uw geest, o Heere? Schenk morgen een rijk gezegende dienst. En gort deze broeder aan met kracht uit de hoogte. Omdat hij dat evangelie van onze Heere Jezus Christus mag brengen. Vol overtuiging. Vol liefde. Vol bewogenheid, vol ernst ook. O, als het goed is, hebben we toch niemand over voor het verderf. Mag er toch iets leven in uw kinderen van wat er leefde in de Heer Jezus Christus. Van wie zo menigmaal staat geschreven dat hij met de scharen bewogen was. Ja, dat hij zelfs geweend heeft over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem, u die zo menigmaal haar bijeen wilde vergaderen gelijk in hen, haar kuikens, maar dan moest constateren, u hebt het niet gewild. O God, breek dan alle verzet, ook nu nog, als dat mag leven of nog leeft in onze harten. Heere, gedenk allen die wereldwijd in uw dienst staan, uw dienaren, de zendelingen, de evangelisten, dat zo uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Wij denken ook aan uw kerk die vervolgd wordt en verdrukt wordt, gediscrimineerd wordt, gemarteld wordt, miljoenen zuchten onder het juk van verdrukking, omwille van de naam van de Heere Jezus Christus. Ach, er zijn er al zoveel ook om het leven gebracht, zelfs in uw huis. Blijft uw kerk niet veilig, worden mensen doodgeschoten. O Heere, we denken ook aan al degenen die daaromtrent in rouw zijn. als dierbaren ontnomen werd. Maar laat het zo zijn, Heere, dat wij door de Geest, die de Trooster genaamd wordt in uw woord, die troost mogen ontvangen. U die meer kan troosten dan welk mensenkind dan ook. Wij danken u voor wat u gaf. Verzoen onze zonden. Hoor en verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte lied 497 uit de bundel van Johan de Heer. Zijn liefde zocht mij teder, hij riep mij dag en nacht. Gemeente, gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.